Ik zat te denken, waar wil ik het met jullie over hebben vandaag? En toen kwam ik een bijbelgedeelte tegen. Ik kende het wel, maar er viel me iets in op. Het was in de hele periode van hemelvaart en Pinksteren. En toen las ik een stukje in het Oude Testament. En ik dacht van, hey, hier is ook een hemelvaart. En hier is ook een uitstorting van de Heilige Geest. Laten we die twee eens even met elkaar vergelijken. Dus ik heb me er wat in verdiept en dat wil ik ook graag met jullie gaan uitwerken in deze dienst. Dus laten we eerst dat stukje maar eens gaan lezen. Dat lezen we in 2 Koningen, hoofdstuk 2. Twee Koningen, tweede hoofdstuk. Een beetje een bijzonder schrijfsel, want de eerste zin vertelt al direct waar het hele verhaal naartoe gaat. En vervolgens krijg je dat verhaal. Maar hey, laten we dus met elkaar lezen. 2 Koningen 2 en dan lees ik de eerste 18 versen. De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken. Maar Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier. De Heer wil dat ik naar Bethel ga. Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen op weg naar Bethel. De profeten uit Bethel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem, weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde hij, zeg maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, Elisa. De Heer wil dat ik naar Jericho ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde Elisa, zeg maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier. De Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen verder. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. 50 profeten, die hen waren gevolgd, bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg hem mee op het water waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar. Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Je vraagt iets heel moeilijks, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elia steeg in een stormwind op naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden, op en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit, waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar, de geest van Elia is op Elisa neergedaald. Ze gingen hem tegemoet, knielden voor hem en zeiden, we hebben 50 flinke mannen bij ons, laat die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de Heer hem opgetild en ergens op een berg of in een dal neergeworpen. Doe dat niet, zei Elisa. Maar ze drongen zo lang aan dat hij tenslotte hun aanbod aannam. 50 mannen werden erop uitgestuurd en zochten 3 dagen lang. Maar ze vonden Elia niet. Toen ze terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hem, ik had toch gezegd dat jullie niet moesten gaan zoeken? Tot zover. Ook toevallig, maar dat bracht me wel op idee. Ik was laatst in de bioscoop met mijn vrouw. We hadden de film Michael gezien. Weet je wel, die verhaal van Michael Jackson. Ja, die draait denk ik op dit moment nog in de bioscoop. Indrukwekkende film. Mooie muziek, maar dat is smaak. Het bracht me wel op een idee toen ik dit las. Ik denk, dit is net alsof Elia een of andere rockster is, of popster, of muzikant, die aan het einde van zijn tijd is gekomen. Hij is wel klaar met optreden, hij gaat niks meer doen. Maar hij wil nog één afscheidstournee doen, zoiets. En daardoor gaat hij bij allemaal plaatsen langs in heel Israël waar belangrijke dingen zijn gebeurd. Zo begint het verhaal eigenlijk in Gilgal. Dat is ook waar het land van Israël begon. Daar werd echt een stukje toewijding vond daar plaats. Toen ging hij naar Bethel toe. Een plaats waar God zich openbaarde. Maar in dit gedeelte van het verhaal in deze tijd ook een plek van verval. Toen ging hij naar Jericho. Daar was strijd en overwinning. Maar daar werd het ook over Gods grenzen heen gegaan. En uiteindelijk eindigde hij bij de Jordaan. Het was een grens, een overgang. Bij de Jordaan kwam het volk binnen. En Elia loopt naar buiten. Aan het eind van dit verhaal. Hij loopt letterlijk het land uit. Maar Elia, ach, een beetje in de vergelijking van zo'n artiest blijven. Hij is een beetje een solo-artiest. Hij doet het liefste alleen. Dit verhaal, het is jullie hopelijk opgevallen, maar je leest 3 keer exact hetzelfde. Tot 3 keer toe probeert Elia van Elisa af te komen. En weet je wat? God zegt dat ik daar naartoe moet. Blijf jij maar lekker hier. Laat me het maar alleen doen. Ik doe het altijd alleen. Ik heb het ook het liefste alleen. En Elise zegt constant, nee, ik blijf erbij. Het is ook opvallend. Elise is een leerling van Elia. Maar je leest in de hele Bijbel met al die avonturen en dingen die Elia doet, lees je helemaal niet dat Elisa erbij was. Elia was een solo-artiest. Hij ging er alleen op uit. Hij voelde zich ook heel alleen. Hij voelde zich ontzettend alleen. Een grote strijd werd geleverd, niet ver voor dit verhaal, tussen Elia en de priesters van de Baal. Een grootse, grootse strijd. Grote hoeveelheden Baalspriesters en 1 profeet van God. De Baal had geen schijn van kans. En Elia, helemaal opgewonden, dit is het. Dit was de grote confrontatie waar het zo lang al over was gegaan. En nu had het plaatsgevonden. God had zijn macht laten zien. Iedereen had het gezien. Die Baalspriesters waren letterlijk uitgeroeid op zijn bevel. En de dag daarna ontdekte hij dat er een prijs op zijn hoofd was uitgeloofd. En voor zijn gevoel had het allemaal totaal geen nut gehad. En wat Elia dan doet, dat is vrij heftig. Barmhartigheid, zei je. Dan zie je dat God ook barmhartig is. Want wat doet Elia? Iets wat wij heel fout zouden vinden, denk ik. Elia die loopt zonder water en brood en wat dan ook, loopt hij gewoon dusdanig verder woestijn in, dat hij het niet meer kan overleven. Hele bewuste keus dit. Zonder water. Hij loopt de woestijn in. Eigenlijk wat hij doet is een zelfmoordpoging. Elia is er helemaal klaar mee. God, ik heb zo mijn best voor u gedaan. Ik heb zo gestreden, zo mijn best gedaan. Ik zag uw wonderen om mij heen gebeuren. En het heeft helemaal niks geholpen. Helemaal niks. En dan komt God bij hem. Een engel komt bij hem. Hij krijgt water. En God neemt hem mee naar een plek. En God laat verschillende aspecten van zichzelf zien aan Elia. En Elia reageert op het aspect rust. God kan ook als een storm zijn. God kan ook als een vuur zijn. Maar God kan ook als een zachte wind zijn. En dat is op dat moment wat Elia nodig had. En in die wind verlaat Elia de grot waarin hij zat opgesloten. Waarin hij echt alleen was. En hij praat met God. In de rust. In de stilte. En dan zegt God ook tegen hem. het is wel goed. Zie het maar als een iemand die heel erg actief is geweest in de sport. En op een gegeven moment is het klaar. Maar dan mag je trainer worden. Dan mag je nieuwe generatie mensen mag je opleiden. Die mag je helpen. En dat mag hij doen. Er komt een ander. Is het Elisa? Wordt niet. Daar kom ik op terug. En nu wil Elia eigenlijk alleen, zoals hij eigenlijk altijd alleen was, wil hij ook het leven verlaten. Steeds weer zegt Elisa, nee, ik laat je niet alleen. Je bent niet meer alleen. Waar jij gaat, ga ik ook. Ik ga met je mee. En dan merk je dat er wel wat is gebeurd in Israël. Want in die plaatsen waar ze komen, komen hun sterk, constant grote groepen profeten tegemoet. Van zelfs profetenscholen. Er is een erfenis voor Elia. Het is alsof God zegt van Elia, jij gaat misschien weg en je hebt heel veel alleen moeten doen. Dat was ook echt zo. Maar kijk eens, al deze mensen willen in jouw voetspoor treden. Al deze mensen willen als het ware jouw erfgenaam zijn. En willen verder gaan waar jij nu bent gestopt. Voor jou is het klaar, Elia. Maar ik ga door. Met anderen. En die profeten zeggen ook constant weer tegen Elisa. En daardoor weet je ook dat het profeten zijn. Zij hebben van God gehoord. Zij mogen de stem van God horen. Hey Elisa, heb je het al gehoord? God heeft ons duidelijk gemaakt dat Elia een deze dagen van jou wordt weggenomen. Ja, ik weet, zegt Elisa. Er zit namelijk één vraag in Elisa's achterhoofd. Wat wordt nou precies mijn rol? Wat wordt er nou precies van mij verwacht? Ik weet wel dat ik ook de leerling ben van Elia, maar kijk, dit zijn ook allemaal volgelingen van Elia. Al deze profeten die hier rondlopen, ik ben niet meer de enige. Hoe komt dit? Hoe zit dit? En Elisa zegt nog steeds, ja, hou er maar over op. Ik weet het wel, stop maar even. Ik was er hier zelf ook mee. En zo lopen ze door. En weer 50 profeten. En weer, hey, heb je het al gehoord? Ja, ik heb het al gehoord. En zo lopen ze door en door tot ze bij de Jordaan komen. Want ja, het is één ding om te weten dat God iets doet. Het is wat anders om erbij te zijn. Dus er is een heel aantal van die profeten, een groot gedeelte uit Jericho, en die stalkt hen een beetje. Blijven op een zekere afstand, maar ze houden hen goed in de gaten. Waar gaan ze nu naartoe? We weten, God heeft duidelijk gemaakt, hij gaat weg. Daar moeten we bij zijn. God gaat wat doen, daar wil ik bij zijn. Ik wil het zien, ik wil het voelen, ik wil het horen, ruiken, proeven. Maar op een of andere manier, als ze bij de Jordaan zijn aangekomen, dan blijven zij in het land. Zij blijven in het land dat God hen heeft gegeven. Elia en Elisa verlaten het land. Op dezelfde plek waar Israël, het volk, met Abraham en later met Jozua het land binnenkwamen. Daar lopen zij het land uit. En hoe lopen ze het land uit? Elia pakt zijn mantel, vouwt hem een paar keer dubbel, slaat ermee op het water. En er gebeurt iets wat er vaker is gebeurd. Het water maakt ruimte. Het water gaat aan de kant. Het water laat hen erdoor. Deze natuurlijke barrière wordt door God zelf doorbroken, zodat zij er doorheen mogen gaan. Ooit gebeurde dat met de ark van Mozes. Ze bleven in het midden staan, het water ging aan de kant, het volk kon er doorheen. En zo gaan ze er nu ook doorheen. Het water splitst. En de beide heren lopen weg. En terwijl ze daar nog wat rondlopen, en Elia die wacht ook ergens op, hij van dit is het moment, ik weet ook niet precies wat er gaat gebeuren. Praten ze nog even met elkaar en Elia zegt tegen Elisa van, hey Elisa, als je me nog wat wilt vragen, als je nog wat van me wilt, dan moet je er nu bij zijn. Dit is het moment. Als ik nog wat voor je kan doen, zeg het maar. En dan komt de onzekerheid van Elisa komt boven. Hij zegt, laat een dubbel deel van uw geest op mij zijn. Dan kun je hem verschillende dingen denken. Het eerste wat ik in eerste instantie dacht was, wat arrogant zeg. Ja, ik wil meer zijn dan de anderen. Ik wil beter zijn dan de anderen. En u was ook zo geweldig, u was zo fantastisch. U hebt zulke fantastisch grote wonderen en dingen mogen doen. Ik wil 2 keer zoveel doen. Hallo. Maar dat is niet wat hij vraagt. Iets wat in mijn onderzoek naar boven kwam. Dit had alles te maken met het erfrecht. Het was normaal in de Bijbelse tijden bij het erfrecht dat de oudste zoon een dubbel deel kreeg van de erfenis. Dit is even persoonlijk, maar ik ben ook de oudste zoon van 3. Ik heb het er wel eens met mijn broers over gehad. Jongens, we zijn met z'n 3. Als wij echt Bijbels willen leven, dan moeten wij de erfenis in 4 verdelen en dan krijg ik 2 stukken en jullie 1. Ik wil dat niet, maar het hoort zo. Mijn broers waren het niet met me eens. Mijn vader vond het alleen maar grappig. Toen kocht mijn vader ook nog eens een auto, een Subaru Legacy. En het woord Legacy betekent erfgoed. Heb ik het nog eens naar voren gebracht? Hij lachte alleen maar. In de praktijk, mijn vader is er niet meer, maar nee, we hebben het in 3 verdeeld. Het liep toch anders. Maar in Bijbelse tijden was dat wel hoe het werkte. De oudste zoon kreeg een dubbel deel. En Elisa zag zichzelf als een spreekwoordelijke zoon van Elia. Maar hij was niet de enige. Al die andere profeten die ze onderweg ook waren tegengekomen, waren in principe ook zonen van Elia. Ze wilden allemaal verder gaan in het voetspoor van Elia. Wat Elisa hier vraagt, is eigenlijk, is het de bedoeling dat ik de leider van het stel word? Want dat is een beetje hoe dat werkte. Ook in die oude families in Israël ging dat ook zo. De oudste zoon werd ook de leider van de stam, van het volk. Als de vader er niet meer was. De stamleider. Is dat de bedoeling? Vraagt Elisa zich af. Moet ik nu de stamleider worden? De leider van de profeten? U hebt ons land in eerste instantie geleid. Is het de bedoeling dat ik dat doorzet? Mag ik dan een dubbel deel van uw geest ontvangen? Mag ik uw opvolger zijn? Is dat het plan? Is dat de bedoeling? Daar gaat zijn vraag over. En Elisa weet dus ook heel goed dat hij Elia niet is. En dat hij Elia ook niet zal zijn. En dat blijkt uiteindelijk ook wel. Elisa doet ook bijzondere dingen en grootse dingen, maar het was geen Elia. Elia was een kracht op zich. Hij was alleen. En dan zegt Elia op die vraag, die hij blijkbaar niet aan zag komen. Dat is een goeie. Dat is een pittige vraag. Weet je wat? Vraag God gewoon om een teken. Als jij ziet hoe ik word weggenomen, dan mag je dat als een teken van God zien die zegt ja. Ja, Elisa, jij mag de leider zijn van de profeten. Zie je niet hoe ik word weggenomen, dan is het ook niet de bedoeling dat jij dat doet. En ze praten nog even wat door en dan komt er een grote wind, wat al werd voorspeld in het eerste vers. En ze worden uit elkaar gedreven en dan ziet Elisa het. En tegelijkertijd weet hij dan dus ook, oké, ik mag de leider worden van deze profeten. En hij ziet iets fantastisch. Hij ziet een strijdwagen die komt met vurige paarden. Het is een vurige wagen. En Elia wordt meegenomen en vervolgens roept Elisa het dan ook uit. Vader, vader, want zo ziet hij hem. En hij ziet zichzelf als zijn zoon, zijn erfgenaam. Vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Waarom zegt hij dat? Omdat dat was wat Elia was. Elia was een eenmansleger in een goddeloze tijd. waarin afgoden hoogtij vierden en iedereen erachteraan liep. Met verschrikkelijke gevolgen en verschrikkelijke daden. En daar ging hij, het eenmansleger van Israël, de strijdwagen en ruiterij van Israël, opgevaren naar de hemel, hemelvaart. Elia is een van drie mensen die niet is gestorven, alvorens naar de hemel te gaan. De eerste was Henoch, die wandelde met God, helemaal in het begin van de Bijbel. En toen kwam Elia en de derde, nee, niet Mozes. Nee, als je goed leest is Mozes wel zeker gestorven en is zijn lichaam ook begraven. Ze hebben hem alleen nooit weer gevonden. Nee, de derde, dat was Jezus zelf. Al is dat een beetje dubbel, want Jezus is eerst wel gestorven. Dat heeft hij zelf gedaan. Dat is een beetje een gekke gedachte. Ik heb het hier wel vaker verteld, maar niet iedereen was er misschien bij. Maar niemand heeft Jezus gedood, hè? Dat heeft Jezus zelf gedaan. Jezus had het al voorspeld in het stukje waarin hij zichzelf de goede herder noemt. En dan zegt Jezus ook al, niemand kan mij mijn leven ontnemen. Dat zegt hij. Maar ik heb de macht om het te doen en het weer terug te nemen. In het Johannes-evangelie. Dan zegt Jezus het zelf, kondigt hij al aan. En ook als hij aan het kruis hangt, zegt Jezus het ook. Op een gegeven moment, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij beveelt, als Jezus beveelt, gebeurt het. Op dat moment zegt Jezus, en nu ga ik dood. En hij ging dood. Niemand heeft Jezus vermoord. De Romeinen niet, de Farizeeën niet, de Sadduceeën niet. Jezus koos ervoor om voor ons te sterven. Het was zijn keus. Hij liet het zelf gebeuren. En met hem stierven al onze zonden. Nu zitten we ineens weer in Pasen. Ik ga kijken of ik kerst er ook nog ergens bij kan vinden straks. Hij stierf, nam al onze zonden met zich mee en hij had de kracht om op eigen kracht ook weer op te staan. De zonden bleven dood. En toen vierde ook Jezus naar de hemel. Een vergelijking op zich, alleen Jezus deed het op eigen kracht. Elia werd opgenomen. Jezus ging. En vervolgens, ik stel me zo voor als de... Ik zie altijd films en verhalen voor me. Ik stel me zo voor dat die vurige wagen daar omhoog gaat, dwarrelt daar iets naar beneden. De mantel van Elia. En Elisa pakt die mantel op. Ik heb het gezien. Ik heb het mogen zien. Nu ben ik de opvolger van Elia. Oh, help, hoe ga ik dat aan de anderen uitleggen? Zullen die dat van mij accepteren? Dus met die mantel loopt hij terug. Hij komt weer bij de Jordaan. Hij wil nu als de opvolger van Elia ook het land binnentreden en daarmee ook beginnen. Als. Ja, hij weet zelf niet eens als wat. Oké. En dan aan de overkant ziet hij... Die 50 mannen staan uit Jericho, die andere profeten, die zien hem aankomen. En hij denkt, oké. Waar is de God van Elia? Roept hij uit. Waar is de geest van Elia? De geest die Elia bezielde, die hem kracht gaf. Waar is die? En hij pakt die mantel en hij doet precies hetzelfde wat Elia deed. Het wonder, en het wonder gebeurt ook. Bam. Het water gaat uit elkaar. En de conclusie van de profeten die kijken is, hij is de opvolger van Elia. Hij wordt de leider van onze groep. Maar daar hebben ze moeite mee. Dat vinden ze lastig. Elia was Elia. Ja, het eenmansleger van God. Elia. Elisa is, nou ja, dat mannetje wat er soms eens wat achteraan liep. Maar waar we nooit echt wat van hebben gehoord. Dus als ze op een gegeven moment zeggen, van, zullen wij het lichaam gaan zoeken van Elia? Dat ligt vast ergens, dat heeft de geest vast ergens neergegooid. Doe maar niet, zegt Elisa. Ik heb het gezien. Hè. Ja, maar het zou best kunnen, want jij hebt niet gezien wat er daarna is gebeurd. De Hoeft niet, zegt Elisa. Hij weet het. Maar hij heeft nog niet hetzelfde vertrouwen wat Elia had. En uiteindelijk geeft hij toe, nou ja, als jullie zo graag willen, zoek dan maar. Dus met 50 man gaan ze 3 dagen lang gaan ze zoeken. 3 dagen. Ze vinden niks. Ze komen terug en dan ook een beetje de opmerking van Elisa. Dat zei ik toch. De mensen moeten leren om hem te vertrouwen. En Elisa heeft goede dingen gedaan, grote dingen gedaan. Maar de geest was nu op meer mensen. Er waren meer mensen actief. De wereld begon te veranderen. En nou de vergelijking met hemelvaart en Pinksteren. De hemelvaart is wel duidelijk. Pinksteren is wel heel interessant. Elia is nooit vergeten door het Joodse volk. Nooit. Bij een bepaald Joods feest wordt er ook nog altijd een extra plekje aan de tafel gedekt voor hem. Voor als hij terugkomt. Want ze verwachten dat Elia terug zal komen. Volgens de Bijbel is dat ook gebeurd. En het is niet een of ander reïncarnatieverhaal. Maar volgens de Bijbel is het ook gebeurd. De geest van Elia, dezelfde geestdrift, dezelfde vurigheid, hetzelfde compleet gebrek aan angst, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is ooit teruggekomen bij iemand. Die kwam uit de woestijn, gekleed in een kamelenharen mantel. En hij at sprinkhanen en wilde honing. Dat begreep ik vroeger helemaal verkeerd. Ik snapte het helemaal namelijk. Ik denk, hij at sprinkhanen, maar hij wilde honing. Dat dacht ik. Ja, maar dat bleek toch net anders te zijn. Hij had sprinkhanen en... Ik had nog niet door dat wilde honing ook een dingetje op zich was. Maar goed, dat even tussendoor. De persoon die dat deed, dat was uiteraard Johannes de Doper. Die had dezelfde geestdrift en hij durfde het ook te zeggen. Was voor niemand bang. Net zoals Elia had hij ook een lak aan het gezag. Kon hem niks schelen of iemand nou een koning was of niet. Hij kreeg het te horen. Dit zegt God. Bam. De geest van Elia was daar. En Johannes de Doper, die kondigde zijn eigen achterneef aan eigenlijk. Want hij en Jezus was familie. Van zijn moeders kant. En de man die hij aankondigde was Jezus. En Jezus was ook als het ware weer een eenmansleger. Maar dit eenmansleger vocht niet alleen voor Israël. Dit eenmansleger vocht voor de hele wereld. En niet alleen in die tijd, door alle tijden heen. Ook voor ons, ook vandaag, ook voor morgen. En ook Jezus deed heel veel wonderen in Israël. Veel groter. Veel groter dan Elia dat ooit had gedaan. Elia werd het leger van Israël genoemd, maar Jezus ging zoveel verder. Elia overwon de Baalspriesters en de Baal. Jezus overwon de dood. Er is een verhaal dat Elia iemand weer tot leven wist te brengen. Jezus heeft dat meerdere keren gedaan. Toen Jezus stierf, gingen de graven zelfs open. Iets wat als zijdnood even wordt genoemd. Maar wat ongelooflijk moet zijn geweest en een grote impact moet hebben gehad. Dat was Jezus. Die was zoveel meer, zoveel groter. Hij overwon de dood. Hij kwam terug uit de dood. En daarna voer ook Jezus levend en wel naar de hemel. Net zoals Elia. En net zoals Elisa zijn leerling, zijn meester zag verdwijnen in de wolken, zagen ook de leerlingen van Jezus hun meester verdwijnen in de wolken. Sorry, ik ben soms erg geneigd om kinderbijbelverhalen even te ontkrachten. Het is dus niet zo dat er een wolkje kwam, dat Jezus erop stapte en dat hij zo naar de hemel ging. Hij ging zomaar naar de hemel en een wolk kwam ervoor, waardoor ze hem niet meer konden zien. Dus hij komt terug op de wolken, dat zie je ook wel eens in liedjes. Leuk bedacht, niet goed in de Bijbel staat. Dat even terzijde. En ook de geest van Elia kwam dus op Elisa. Maar nu een groot verschil. Jezus gaf zijn geest aan al zijn volgelingen. Elisa stond er op zekere hoogte nog alleen. Maar wij mogen samen de mantel van Jezus opnemen. Waar Elisa de mantel van Elia opnam. Mogen wij allemaal de mantel van Jezus opnemen en hem volgen. Wij mogen allemaal vervuld zijn van zijn geest. En ieder van ons is erfgenaam van Jezus. Niemand staat boven of onder een ander. Wij staan allemaal naast elkaar. In het Johannesevangelie wordt de geest in het Grieks parakletos genoemd. En dat betekent letterlijk iemand die erbij geroepen is om te helpen. Dat is hoe het wordt geschreven in het Johannesomgeving. De geest is iemand die erbij geroepen is om te helpen. Hij is er ook echt bij geroepen. Jezus kondigt het ook aan. Ik stuur mijn geest. Ik roep mijn geest erbij om jullie te helpen. De geest van God, gestuurd door Jezus, staat ons bij, verdedigt ons, troost ons in moeilijke tijden. In tegenstelling tot Elisa delen wij die geest met elkaar. En wij mogen dus ook elkaar, gesterkt door die geest, verdedigen en troosten. Het is fijn en het is goed en dat moeten we ook doen. En Jezus vragen om te helpen. Maar ben je zelf ook bereid om Jezus te zijn voor een ander? Want dat is het gevolg. Als jij zegt, ja, ik wil delen in die geest van Jezus. Ja, ik wil zijn erfgenaam doen, zijn. Doe dan ook wat jij kunt doen. Om die erfgenaam te zijn. Als ik dan even, ik breek weer even mijn script, maar dat doe ik altijd. Als ik even denk aan wat jij zegt over dat Pride verhaal. Kwam in mij op een verhaaltje van Adrian Plas. Kennen sommigen van jullie hem nog? Adrian Plas heeft van die geniale dagboeken geschreven. Christelijke dagboeken en zo, waarbij hij de kerk, maar ook zichzelf op de hak nam. Dat deed hij heel sterk. En hij schreef ook een boekje op een gegeven moment en dan heeft hij het erover dat Jezus weer terugkomt. En dan is hij een beetje de reisleider voor Jezus. Dat is heel lastig, want Jezus houdt zich ook niet aan het script. En dan komen ze in een kerk en daar moet Jezus dan een preekje houden in het boek. Dus hij gaat ook zitten, Adrian en Jezus loopt naar voren. En die zou bijna beginnen aan zijn preek en zo komt er achteruit de zaal komt er iemand binnen. Iemand door de gemeenschap eigenlijk een beetje wordt geschuwd, want hij vindt andere mannen leuk. Dus mensen kijken over het achterom van, oh, wat doet die hier? Die hoort hier niet, barmhartigheid. Die hoort hier niet. En wat doet Jezus in dat verhaal? Die staat op. Die loopt er doorheen, die loopt naar die man toe, gaat op zijn knieën bij hem zitten, praat even met hem. En loopt vervolgens op een gegeven moment met een hand op zijn rug, lopen ze samen de kerk uit. Ze gaan naar de lokale kroeg en gaan er even met z'n tweeën biljarten. En later gaat die reisleider, die gaat naar hem toe van, Jezus, wat deed u nou? Die mensen wilden een preek hebben. En dan is het antwoord, dit was de sterkste preek die ze ooit hebben gehad. Geen oordeel. Geen veroordeling, dat is namelijk niet aan ons. Deze wereld is kapot, deze wereld is gebroken. Dat kan, fysiek kan zich dat uiten, dat kan zich geestelijk kan zich dat uiten, of psychisch, dat kan zich zelfs uiten in wat je voelt voor een ander. Onze wereld is kapot. En het is niet om ons om mensen te veroordelen die ook kapot zijn daardoor. Of die beschadigd zijn daardoor. Dat is niet aan ons, het is aan ons om barmhartigheid te tonen. Het is aan ons om die hand op een schouder te leggen en er gewoon te zijn. Niet om te oordelen, om Jezus voor hen te zijn. Om zijn liefde te tonen door ons heen. Dat is vaak lastiger dan het lijkt. Want we zijn zo geneigd om te oordelen. Dat zit zo in ons ingebakken. Maar laten wij proberen sterk te zijn. Te zijn als Jezus. En laten wij ons dan ook inspireren door de geest van God, waarmee Jezus ons heeft gezegend, zodat wij zelf tot zegen mogen zijn voor de hele wereld om ons heen. Amen.